Ja, ze zijn er niet, hè? De mama en de papa van Roxanne. Oh, doe maar rustig, Marian. Ik heb 3 kwartiers gekregen van Eli, dus neem je tijd. Zo. Welkom allemaal. Eli heeft jullie welkom geheten. Ik wil dat ook graag nog doen. Ik ben ook blij van jullie te zien. Voor elk van jullie individueel, iedereen afzonderlijk. Blij dat jullie hier zijn. Voor de overgrote meerderheid van de mensen hier aanwezig is een opdragingsdienst iets speciaal. En toch weer iets gewoon. Dus het is een speciale dienst vandaag en toch weer iets gewoon. Hè. Het is niet voor iedereen zo gewoon. Of je nu gewoon bent van naar hier te komen of niet, het is en blijft wel iets bijzonders. Hey. Je hebt nog niet veel gemist hoor. Ik zei net dat opdragen, dat het aan de ene kant heel speciaal is, aan de andere kant mag het ook iets heel gewoon zijn. Nu, als u niet gewoon bent om naar hier te komen, u bent hier misschien voor het eerst, dat kan, dan kan ik mij wel voorstellen dat u zich de vraag stelt, ja, wat is dat nu eigenlijk, dat opdragen, en waarom wordt dat gedaan? Waarom wordt dat alleen hier gedaan, bijvoorbeeld? Want opdragen, dat is niet meteen iets dat in de lijn ligt van onze cultuur. Het is niet zo dat we tegen onze familie, buren, onze vrienden of collega's kunnen zeggen, ah, weet je, binnenkort is de opdragingsdienst van Roxanne en Alice. En dat mensen dan reageren, ah ja, is het waar? Ah, tof. Nou, dat wist ik niet. En wanneer is dat? Nee, meestal krijg je toch eerder de reactie als je zoiets zegt. Of als je zegt, ik ga naar een opdragingsdienst, krijg je toch die reactie. Wat? Wat ga je doen? Wat gebeurt er dan? En opdragen, Eli gaat daar straks nog wel iets meer over zeggen, maar ik heb het nu al een stukje nodig als inleiding. Opdragen is eigenlijk eenvoudigweg de actie die je als ouder uitvoert om je kind voor God te brengen. Waarbij je zegt, God, hier is mijn kind. En het is ook eigenlijk, in de eerste plaats is het uw kind. Ik herinner mij dat Jirka en ik, we hadden allebei dat verlangen van zodra onze kinderen geboren werden, en we heel even rustig de tijd hadden dat we alleen waren op de kamer, verplegend personeel weg. Het eerste wat we gedaan hebben is ons kind, of kinderen, opgedragen aan God. En gezegd, God, dit is ons kind, maar in de eerste plaats is het uw kind. We hebben het van u gekregen. Gij zijt schepper van hemel en aarde. Gij hebt dat kind gemaakt. En het is ons kind, we hebben er ook wel ons aandeel in gehad natuurlijk, hè? Maar het is ons kind waar wij verantwoordelijkheid voor dragen. Dat wij willen opvoeden. En we willen dat ook opvoeden in de lijn van wat we van u leren, hoe gij wilt dat we met elkaar omgaan. We willen die geloofsopvoeding ook meegeven. Dat is opdragen. En tegelijkertijd Gods zegen vragen over je kind. En een zegen, een zegenwens, ja, dat is zo'n typisch Bijbels woord, denk ik. Zegenen, dat is eigenlijk, als je de woordenboek erop naleest, zijn het woorden die iemand gebruikt, waarmee iemand de gunst en de bescherming van God vraagt. Over iets of iemand. Dus in dit geval Roxanne en Alice, die vandaag dus gezegend worden, waar we mogen vragen, God, wilt jij hen echt in uw gunst opnemen? Dat ze bij u op het eerste blaadje mogen staan, zeg maar. He? Voor iets of voor iemand, een zegen. Ja, dat is het opdragen. En je kind opdragen, dat is eigenlijk geen eenmalige gebeurtenis. Vandaag wordt dat wel gedaan. Maar eigenlijk denk ik dat opdragen, dat het iets is dat je dagelijks opnieuw weer doet. Elke dag opnieuw weer vragen, God, wil jij mij helpen om mijn kind beter op te voeden en beter met mijn kind om te gaan dan dat ik zelf zou kunnen? Want als mens, ik ben ook maar wie ik ben. Ik heb mijn goede kanten, ik heb ook mijn slechte kanten. En als ouder durf ik wel eens mijn geduld verliezen met mijn kind. Dat gebeurt wel eens. Of ze nu heel klein zijn en midden in de nacht wenen, of ze zijn wat groter en ze wenen dat ze hun schoenen niet willen aandoen of jas niet willen aandoen, of ze zijn nog groter en ze zijn opstandig, gewoon niet omdat er iets is, maar omdat ze tiener zijn, dat kan ook gebeuren, dan mogen we bidden, God, wil jij mij helpen om toch het beter te doen dan ik zelf uit mezelf zou doen? En dan mogen we Gods hulp daarbij vragen. En dat is wel bijzonder, dat het iets wordt van elke dag. En onze geloofsopvoeding, daar wil ik het vandaag met jullie over hebben, over geloofsopvoeding. Wat is dat eigenlijk, geloofsopvoeding? Waarom doen we dat en hoe doe je dat eigenlijk in de praktijk? Geloofsopvoeding, denk ik, is van bij het begin jouw kind eenvoudigweg leren om met God te leven. Heel eenvoudig. In de gewone kleine dingen. Het is alle invloed, vond ik een definitie terug, het is alle invloed, opzettelijke en onopzettelijke invloed, die een kind helpt om persoonlijk met God te leven. Dat is geloofsopvoeding. Nu, persoonlijk denk ik ook, niet iedereen van jullie heeft kinderen of heeft kleine kinderen. Dat is nu hier wel het geval, bij Ruth en bij Tim en bij Bart en Josephine, maar dat is niet voor iedereen het geval. Nu, ik denk dat geloofsopvoeding, dat we het ook echt breder mogen opentrekken. Niet alleen naar kinderen toe, tieners, maar ook naar volwassenen. Dat we elkaar ook echt een stuk mogen leren. Dat we die opvoeding in ons geloof, dat we dat mogen doorgeven aan elkaar ook. Nu, waarom doen we dat? Ja, in de eerste plaats natuurlijk, omdat het iets is dat we belangrijk vinden. We zijn christen, we geloven, en we willen dat ook niet voor onszelf houden, we willen dat doorgeven aan onze kinderen. Het is ook een Bijbelse opdracht. Het is ook iets wat we in de Bijbel heel vaak terugvinden. Leer het aan uw kinderen. Geef het door aan de volgende generatie. En dat is mooi dat we dat kunnen doen. Ik vond daar een mooie tekst over. De Bijbel staat vol met Bijbelteksten die daarover gaan ook. Maar in Psalm 78 staat het volgende. Ook onze kinderen moeten dat weten. Wij zullen hen het verhaal vertellen over de machtige daden van de Heer en over de wonderen die Hij gedaan heeft. Mogen we doorgeven. Eenvoudigweg door te geloven en vooral door te doen. En dan kom ik bij dat hoe uit, die geloofsopvoeding. Hoe doe je dat eigenlijk? Want geloven is, denk ik, maar de eerste stap. Dat is de eerste keuze die we maken. We geloven in God. En we willen leven met God. Maar dan komt het erop aan om daar ook iets mee te doen. De tweede stap, en dat is denk ik de moeilijkste, dat is om elke dag opnieuw weer te zeggen, vandaag wil ik leven met God. Hoe dat ook zal zijn. Hoe mijn dag ook verloopt, maar dat wil ik doen. En dat kunnen we doen eenvoudigweg, het is maar een voorbeeld, maar eenvoudigweg, door 's morgens voordat we uit ons bed komen, al kort ons hart en onze gedachten op God te richten en te zeggen, God, goedemorgen Vader, en bedankt voor deze nieuwe dag. Vandaag zie ik het echt zitten. Of misschien, bedankt voor deze nieuwe dag, ook al verwacht ik echt dat het een rotdag wordt. Maar toch is het weer een dag waarin ik mag weten dat jij met mij meegaat. Wat er ook gebeurt. Mijn Vader wilde mij helpen om vandaag minder van mijzelf en om meer van u te laten zien. In de mensen of aan de mensen rondom mij, in de wereld rond mij heen. En geef mij uw rust en uw liefde in mij, zodat ik dat ook kan doorgeven aan anderen. Zodat ik echt een betere versie van mijzelf mag worden. Eenvoudigweg, daarmee starten. En dat mogen we ook doorgeven aan onze kinderen. Want onze kinderen, zeker als ze klein zijn, kinderen leren eigenlijk niet in de eerste plaats door te luisteren naar wat we zeggen, maar in de eerste plaats door naar ons te kijken. Zeker als ze klein zijn. Babyfase is nog wat moeilijker, als ze zo wat ouder worden, naar de peuterfase toe, dan beginnen kinderen toch ongelooflijk hard te kopiëren. Ze imiteren toch gewoon wat jij doet. Ze beginnen eventueel na te zeggen wat jij zegt, zonder te weten wat ze zeggen. Of ze beginnen jou na te doen. Kindjes die ook voor de spiegel gaan staan als de mama zich aan het schminken is. Of... voorbeelden genoeg, hè. Ze imiteren. Ik denk ook aan tieners bijvoorbeeld. Die hebben zo'n zesde zintuig, hè? Weet je dat? Tieners hebben een zesde zintuig voor alles wat niet oprecht is. En dat is nu eenmaal ook hoe dat in de ontwikkeling is. De ontwikkeling van de hersenen is nu eenmaal zo. Als je in die puberteitsfase komt, dan is alles of zwart of wit. En het is of heel goed of heel slecht, maar die tussenweg die bestaat niet. En daarom is het ook heel belangrijk dat we ten opzichte van tieners, als je tieners in huis hebt rondlopen, of als je grootouder bent van tieners, of je hebt er in de familie, dat je zegt van oké, maar goed, ik ben mij er bewust van. Zij kunnen echt wel onderscheiden of het echt is of niet. Zij houden wel een spiegel voor. Hè? Dus, tieners, jullie hebben een belangrijke taak, hè, in deze wereld. Zorgen dat er weinig of geen hypocrisie is, dat mensen echt doen wat ze zeggen. Hè? Dus, blijf ervoor gaan. Geloofsopvoeding, ik heb het opgedeeld in twee categorieën. Spontane geloofsopvoeding en doelgerichte geloofsopvoeding. En spontane geloofsopvoeding, dat gaat over het leven van elke dag. Gewoon, heel eenvoudig. In alles laat je zien dat God er is en je benoemt dat. Niet op een overdreven manier, je zoekt daar een beetje je weg in, maar toch, je benoemt ook gewoon dat er die verbinding met God, dat die er is. Dat kan je benoemen. Enkele voorbeelden, zoals ik zeg, dat ga je niet bij elke handeling die je doet, ga je dat niet doen, hè. Maar bijvoorbeeld, je trekt 's morgens de gordijnen open en je kan zeggen tegen je kinderen, oh, kijk eens, wat een mooie dag we vandaag weer van God gekregen hebben. Eenvoudig weg. Maar je legt wel die link, je legt die verbinding naar boven. En je toont aan je kind van, kijk eens, maar niet alles is zomaar vanzelf. Er is een oorzaak. God heeft alles gemaakt. Of tijdens een wandeling, nu een herfstwandeling, heel mooi, die prachtige kleuren, die blaadjes aan de bomen die dan verkleuren, die oranje-rood worden. En dat je kan zeggen, oh, toch mooi dat God al die kleuren heeft gemaakt. Stel je voor dat alles maar in één kleur zou zijn. En dat zijn kleinigheden. Zoals ik zeg, je gaat dat niet bij elke handeling doen, want we moeten ook niet alles vergeestelijken, alles christelijk maken, dat gaan we niet doen. Maar we kunnen dit wel op een heel eenvoudige manier doorgeven aan de kinderen. En kinderen nemen dat over. En dan ga je heel snel merken dat bij het tekenen of bij een kleurplaat, dat kinderen zeggen, mooi hè, die kleurtjes die God heeft gemaakt, ik vind roze het leukste. Ik vind het mooiste. Ja, of iets anders. Hè. Maar kinderen nemen dat over. En voor kinderen is het dan ook echt iets gewoon, iets evident. Dat is nu, ja, een kind gelooft eenvoudig weg. En als jij als ouder doorgeeft, dan neemt jouw kind mee, ook als het later groter geworden is. Zo, die spontane geloofsopvoeding. Zoals ik al gezegd heb, kinderen nemen dingen over van jou. Hè? Tieners houden jou een spiegel voor. Ja? We mogen onze kinderen echt leren dat we mogen leven met God en dat dit ook echt iets is dat in ons leven echt zichtbaar wordt. Dat het niet alleen iets is van, kijk, we geloven dat. En dat zijn bepaalde normen en waarden waar we aan vasthouden die we belangrijk vinden. En op zondag gaan we naar de kerk. Dat vinden we belangrijk. Maar het is veel meer dan dat. Het is ook de manier waarop je in je auto zit en je in het verkeer begeeft. En al dan niet gefrustreerd of agressief reageert als iemand jou de pas afsnijdt. Of als iemand voorsteekt in de winkel. Of het zijn allemaal die dingen waar je kan laten zien van, ja, maar ik ben echt wel anders. Hè. Het is niet gewoon een kwestie van, ik wil anders zijn. Ik vraag dat aan God ook, hè, 's morgens, om mij te helpen om anders te zijn. Om echt te leven zoals hij dat bedoeld heeft. Dat mogen we doorgeven aan onze kinderen. Want als je niet verandert, en als je niet wordt als een kind, zegt Jezus, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Eenvoudig weg, als een kind. Gewoon aannemen, geloven en er iets mee doen. Niet meer dan dat. Want wie zichzelf vernedert, zegt Jezus, en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. Het koninkrijk van de hemel, dat ligt nog voor een stuk ver af, maar voor een stuk mogen we dat ook nu al onder elkaar gaan beleven. Ja. Dat is nu eenmaal wat baby's doen, toch? Ja. Maar ze kan niet beter zitten dan bij de mama, toch? Hè? Zo, spontane geloofsopvoeding. Daar wil ik het kort over hebben. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven van dingen die we gewoon kunnen doen in het leven van elke dag. In het leven van elke dag kunnen we benoemen dat God erbij is. En dan mogen we op een ongedwongen, op een vrije, op een rustige manier, mogen we dat doen. En dat doorgeven aan onze kinderen. En dan doelgerichte opvoeding. Doelgerichte geloofsopvoeding, die is een beetje moeilijker. Die doelgerichte geloofsopvoeding, dat is iets waarbij we eigenlijk echt dagelijks moeten stilstaan. Iets dat we misschien ook wel een stukje moeten gaan inplannen. Die doelgerichte geloofsopvoeding, dan bedoel ik momenten die je uitkiest, waarin je zegt, als gezin gaan we nu samen, op de een of andere manier gaan we samen op zoek naar God. Kwestie van te zoeken naar momenten die bij jou passen. Ik zal even wachten. Ja, zoals ik zei, dat is wat baby's doen, hè. We kunnen dat niet timen, maar we moeten ons niet frustreren. We mogen gewoon rustig blijven. Nee, dus doelgerichte geloofsopvoeding. Ik heb het gehad over die spontane geloofsopvoeding. Iets wat je gewoon in het leven van elke dag doet. En dan denk ik de grootste uitdaging, dat is die doelgerichte geloofsopvoeding. Doelgerichte geloofsopvoeding, momenten die je zelf uitkiest, waar je zegt, Als gezin gaan we nu bezig zijn met iets van God. We lezen een stuk uit de Bijbel, we zingen een lied, we denken na over een thema, over een onderwerp, als het met oudere kinderen is. Een moment dat je zelf uitkiest. Dat kunnen ook bijvoorbeeld gewoontes zijn. Gewoontes die je zelf gaat maken, die je zelf gaat inlassen in je leven. En die je dan ook laat inslijten, zeg maar. En ik denk aan eenvoudige gewoontes, zoals bijvoorbeeld bidden voor het eten. Dat is een gewoonte. En dat moeten we absoluut niet doen omdat het een gewoonte is. We moeten dat niet doen omdat dat iets is dat ons opgedragen wordt. Maar dat is wel een deel van onze doelgerichte geloofsopvoeding. We mogen echt die gewoonte hebben om God te bedanken voor dat wat hij geeft. Voor alles wat hij laat groeien. Voor ons is het evident, maar het groeit wel. Het is zo'n mini-zaadje dat ontkiemt en daar komen dan onze groenten uit. Daar mogen we God voor bedanken. Een liedje voor het slapen gaan. Heel eenvoudig, bij de allerkleinste, en dan kunnen ze heel snel mee zeggen of zingen. Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. Heer, houd ook deze nacht over mij heel trouw de wacht. En meer moet dat niet zijn. Voor een kind is dat al meer dan voldoende. Het is begrijpbaar. Ik denk, Ruud is nu net weg, maar Ruud heeft voor ons Loren destijds een kadertje gegeven met de tekst op van het liedje Ik ben nooit alleen, alleen in mijn bed, ik ben nooit alleen, er zijn engelen om mij heen. En als ik slapen ga, dan staan zij klaar. En zij beschermen mij tegen gevaar. Ruud, je hebt een tekstje gegeven aan ons Loren destijds. Het liedje van Engelen, ik weet dat je dat ook heel leuk vindt. En dat is iets wat we met Loren gezongen hebben. En op een gegeven moment kwam ze thuis en had ze het over monsters gehad op school. En 's avonds kon ze niet slapen, want er zaten monsters onder het bed, weet je wel. En hoe mooi is het dan om dan te kunnen zingen. Loren, je bent niet alleen. Er zijn engelen om jou heen. En God is erbij. Heel eenvoudig. En dat kind neemt dat over. En volgende keer weet zij, ah ja, ik ben wel nog wel bang hoor. Maar zullen we bidden dat de Heer Jezus mij zal helpen dan? Zie je zo die gewone dingen maar. Hè? Ik denk, ook naar de kerk gaan. Dat we hier op zondag bijeenkomen, dat is een gewoonte. En dat moeten we niet doen omdat dat nu eenmaal van ons verwacht wordt. Dat moeten we niet doen omdat dat nu eenmaal een traditie is. Maar we mogen onze kinderen wel leren, dit is belangrijk voor ons. Niet als het doel op zich, het gaan, maar als een middel. Dat we hier op zondag bijeenkomen, dat is om te leren uit de Bijbel. Dat is om te leren van elkaar, dat is om God te eren. En dat is een middel om dichter bij God te komen. Als je een zondag niet geweest bent, dan is het veel moeilijker om dicht bij God te leven dan wanneer je wel komt. En we mogen onze kinderen dat leren, ook als het tegen zit, ook als we moe zijn, als we ons ziek voelen. Dan mogen we leren van, ja, maar toch, we gaan. Dat is belangrijk. We vinden dat belangrijk. Dat mogen we doorgeven aan onze kinderen, zodat zij dat later ook overnemen. De gewoonten of tradities. Het is opmerkelijk dat wanneer mensen terugdenken aan hun kindertijd, dat mag je nu trouwens zelf ook doen, even terugdenken aan jouw kindertijd, aan dingen waarvan je zegt, oh ja, dat weet ik nog, dat deden wij altijd. En in de meeste gevallen, en nu zie ik bij een aantal mensen ook, verschijnt er dan een glimlach op je gezicht. Als je terugdenkt aan vroeger, aan leuke dingen van vroeger, dan zijn het die dingen, die tradities die terugkomen. Die momenten waarvan je zegt, oh, weet je nog, dat wij altijd... Op zondag gingen wij altijd bij opa en oma op bezoek. Ja. Oh, dat was zo gezellig en dan kregen we wat lekkers. En, ja. Of weet je nog dat wij altijd op zondag frieten aten? Niet gezond, maar we deden het wel, weet je. En de vrijdag voor de vakantie gingen wij altijd samen iets lekkers eten. Of de laatste dag van de vakantie, of de kermis, of iets waar je aan terugdenkt van vroeger. Die tradities. En tradities zijn belangrijk, want die bieden een zekere houvast. En zeker voor kinderen kan dat ook echt duidelijk zijn. Kinderen hebben nog niet dat tijdsbesef. De tradities kunnen echt wel een houvast bieden. Ook de ervaring dat ze ergens bij horen. De ervaring als kind mag je weten, we beleven dat samen. We beleven dat als gezin of als familie samen, die tradities. En aan tradities, daar kan ook wel een negatieve bijklank aanhangen. Hè? Want ik ben zo wat stoffig, oud, suf misschien. Maar zoals ik al zei, het gaat niet om de traditie zelf, om de gewoonte zelf. Die tradities zijn het doel niet, maar zijn juist een middel om ergens aan te denken. Of zijn een middel om iets te beleven. Ik denk onlangs nog de traditie om de Eerste Wereldoorlog in herinnering te brengen, bijvoorbeeld. Dat is een traditie. Nooit meer oorlog, mogen we niet vergeten. En zo mogen we tradities in ons eigen gezin ook instellen. Zo mogen we tradities instellen, ook als de kinderen misschien al uit huis zijn, dat je kan zeggen, hey, als kinderen, ik wil dat onze kinderen een keer naar huis komen. Dat we samenkomen op bepaalde momenten om iets te vieren, om iets te doen samen, om echt bij elkaar te zijn en samen te horen. Ik denk ook aan feestvieren. Feestvieren, niet in de zin van, we gaan compleet los en de volgende dag een kater, maar feestvieren in de zin van, we komen samen en we vieren dat er iets is. En dat kan je bijna eigenlijk zelf verzinnen, hoor. Ik denk, het feestvieren past heel goed bij het christelijk geloof. God heeft heel veel feesten ingesteld, echt als herinneringsmomenten. En ook echt om te zeggen, nu ga je feestvieren, nu ga je blij zijn. Ook als het tegen zit, nu mag je echt blij zijn om de dingen die je hebt. En zo denk ik aan het paasfeest bijvoorbeeld dat ingesteld is. Het loofhuttenfeest of het feest bij het binnenhalen van de oogst bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen waar je bij mag stilstaan. Dat zijn een stuk mijlpalen in het leven. Dingen die terugkeren. En momenten waarop je mag stilstaan bij het leven. Want wat brengt het leven ons? Wat is dit allemaal? Wat hebben we allemaal? We hebben het eigenlijk toch goed, hè? Maar daar staan we niet bij stil. Want we gaan voort. Ons leven gaat door en we gaan door en door en door. En we worden opgeëist door van alles en nog wat. En dan zijn er die momenten waarop je zegt als gezin, nu gaan we samen feest vieren. Nu is het de verjaardag. En die verjaardag, dat is niet gewoon, dat is nooit gewoon een verjaardag, maar ik bedoel, het mag meer zijn of anders zijn dan cadeautjes en mensen uitnodigen en samen een leuke tijd hebben en iedereen naar huis gaan. Je kan aan een verjaardag ook echt een moment koppelen dat je zegt, en nu gaan we als gezin voor de ander iets betekenen. Dan kan je zeggen, we gaan bidden voor jou. We gaan jou zegenen vandaag. En zo kun je binnen het gezin, kan iedereen voor de andere iets anders wensen of bidden. Broertjes en zusjes voor elkaar. Ik kan mij voorstellen dat dat heel eenvoudig is. Dat je gewoon zegt, of dat het kind gewoon zegt, dank u voor broer. Of dank u voor zus. Dat zijn momenten die je kan inlassen. Momenten die blijvende herinneringen opleveren. Ja. Dat hoort ook bij die doelgerichte opvoeding. Dus tradities en gewoonten, een stuk feestvieren, daarbij stilstaan. Als het binnenkort weer adventtijd is, mogen we daar ook echt bij stilstaan. Dat Jezus naar de aarde is gekomen. Kerst, dat is veel meer dan cadeautjes en de gezellige sfeer die er rond hangt. Er is veel meer dan dat. Daar mogen we bij stilstaan. En het laatste, dat zijn de gezinsmomenten. De gezinsmomenten die, denk ik, het allermoeilijkste zijn om die in te lassen. Want wij leven in een veranderende maatschappij. En het is voor gezinnen een hele uitdaging, denk ik, om gezin te blijven. Om niet uit elkaar te groeien, maar net om een band op te bouwen die sterk genoeg is, dat ook als het tegengaat, om toch echt bij elkaar te blijven, als gezin. Ik denk, als koppel is het sowieso al moeilijk, want huwelijken staan, dat weten we allemaal, dat voelen we misschien allemaal ook zelf wel, huwelijken staan onder grote druk. We hebben allemaal ons eigen leven, we gaan allemaal onze eigen kant op. We hebben ons werk, we hebben onze verplichtingen, we hebben ons werk thuis, we hebben... En voor je het weet, ben je uit elkaar gegroeid en ga je elk je eigen kant en je komt wel samen, hoor. Maar op den duur leef je misschien als koppel ook wel meer als broer en zus samen dan als koppel. Dus hoe belangrijk is het niet om samen te blijven? Om die momenten te hebben en te zeggen, nee, nu gaan we eens even geen scherm doen. Nu gaan we eens even bij elkaar zitten en nu praten we met elkaar. In het gezin ook, samen met je kinderen. Nee, nu gaan we eens even niks anders doen. Nu gaan we even als gezin bij elkaar komen en zorgen dat wij gezin zijn. Op welke manier je dat ook invult. Hè? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat proberen te doen. Dus niks bijbels, maar ik denk dat het zeker wel klopt dat gezinnen de hoeksteen vormen van onze maatschappij. Ik geef zelf les, het middelbaar, en ik zie heel vaak kinderen uit ontwrichte gezinnen. Kinderen die het moeilijk hebben. Die het dan op school moeilijk hebben, van wie de schoolresultaten tegenvallen, maar die het ook emotioneel heel moeilijk hebben. Gewoon omdat ze uit ontwrichte gezinnen komen. Dat zorgt sowieso voor schade bij een kind. Dus hoe belangrijk is het dat we echt ons best doen om een gezond gezin te hebben. Waarbij we samen zijn bij elkaar. En waarin er niet de afwezige papa is of de afwezige mama. Maar waarin we echt als gezinnen samenkomen. En dat kan zijn dat het door werk en door drukte, dat het heel moeilijk is om zo'n momenten samen te vinden. Maar al is het dan maar één keer per week. Dat is dan maar één keer per week met z'n allen samen zitten en vragen, hoe gaat het met jou? Wat speelt er bij jou? Wat leeft er bij jou? Op die momenten kunnen we ook aan geloofsopvoeding doen. Denk aan momenten waarbij je zegt, het is zondagmiddag, we gaan niet op bezoek, of er komt nu niemand op bezoek, en het is 4 uur, we gaan lekker 4 uren. En we nemen echt van alles lekkers om te eten en te drinken. We zitten bij elkaar en we luisteren naar elkaar. En we hebben een samenleesbijbel. We slaan die open, we lezen daar een stukje uit en we vragen, wat kan jij daar nu mee? Wat zegt dit voor jou? Hoe ervaar jij dit? Dat zijn momenten waarop we ons geloof mogen beleven met elkaar. Ik denk dat het niet gemakkelijk is. Ik denk ook aan de tafelmomenten die zo stilaan uit onze maatschappij verdwijnen. Samen aan tafel zitten en eten. Als ik dat zo wat rondvraag bij een aantal leeftijdsgenoten, hoe het in hun gezin eraan toe gaat, dat zijn er heel veel die zeggen, nee, maar op tafel eten, dat doen wij niet vaak hoor. We nemen ons eten en we gaan in de zetel zitten. Maar het zijn net die momenten, die tafelmomenten, waarbij je bij elkaar zit en vraagt, hoe gaat het met jou? Zal het een beetje lukken vandaag op school? Ik weet dat je er tegenop ziet, dat je moeilijke toets hebt. Ja. We kunnen daarvoor bidden. We kunnen bidden dat God jou zal helpen vandaag, wat jou toch echt inzicht mag geven daarin. Aan het einde van de dag, hoe is het geweest? Hoe was jouw toets? Hoe was het op school? Ja. Wie heb je vandaag naar de maan geschoten? Enzovoort. Ja. Of wie had je vandaag naar de maan willen schieten? Ja. Dat zijn wel die momenten, die diepgaande momenten, die voor je het eigenlijk goed en wel door hebt, zijn die weg. En begin je naast elkaar te leven. Je komt elkaar wel tegen thuis, dat kan niet anders. Hè? Maar voor je het weet, leef je naast elkaar. Maar een gezin is toch zoveel meer dan dat. Een gezin is toch veel meer dan de optelsom van een aantal individuen. Het mag echt een gezin zijn. En dat bid ik jullie ook toe. Daarom dat ik het vandaag ook echt over geloofsopvoeding wilde hebben. Omdat ik denk dat is zo belangrijk in onze maatschappij. Dat er nog warme nesten zijn. Die in het eigen nest, het eigen gezin, die warmte mogen uitstralen. Maar ik denk ook zeker naar anderen toe. Zeker naar anderen toe, als er vriendjes of vriendinnetjes van school komen. En die merken van, oh, dat is leuk om bij Roxanne thuis te komen. Dat is leuk om bij Alice te zijn. Die mama die pakt zo lekkere koekjes. En, ja. Weet je wel? Die dingen. Goed. De samenleesbijbel, ik heb het al gezegd, is daar een heel mooi hulpmiddel bij voor gezinnen. Een samenleesbijbel waar je echt op kindermaat een bijbelverhaal hebt, een beetje uitleg daarbij, vragen daarbij, ook praktische toepassingen daarbij. Wat kunnen we daarmee doen? Ja. Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, staat er in Spreuken, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. Even de kanttekening maken. Dit staat in het Bijbelboek Spreuken, dit is een spreuk, dit is geen absolute waarheid. Maar het is wel iets waarvan de meerderheid van de mensen zal zeggen, ja, daar kan ik mee instemmen. Uiteraard biedt dat geen garantie. Het is niet omdat je je kind gelovig opvoedt, dat je kind op latere leeftijd ook zelf zegt, ja, ik kies voor God. Ik kies ervoor om met God te leven, dat is geen garantie. Maar het is wel een mooie start die je maakt als gezin. En hoe vroeger je daarmee start, met die gezinsmomenten, hoe jonger je kind is, hoe gemakkelijker dat uiteindelijk ook zal verlopen, denk ik. En een laatste bijbeltekst die ik graag nog wil meegeven, dat is de volgende. Komt uit Deuteronomium 6. Het is een tekst en die krijgen jullie straks ook allebei, zowel voor Roxanne als voor Alice, krijg je diezelfde bijbeltekst mee. Het is een bijbeltekst die zegt, hou de geboden die ik u vandaag opleg, hou die steeds in gedachten. En dan het bijzondere stukje daaraan, dat ik echt aan de prediking van vandaag wil koppelen, aan de geloofsopvoeding. Alles wat ervoor staat, die geboden en die regels die God eigenlijk geeft om samen te leven met elkaar, prent ze uw kinderen in. Prent ze uw kinderen in. En inprenten, dat is niet, ik vernoem dat eens. Inprenten, dat is iets dat je doet door regelmatig te zeggen, regelmatig te herhalen. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Niet alleen thuis, maar ook onderweg. Als je naar bed gaat en als je opstaat. Zodat je geloof doorleefd is. Je gelooft niet alleen, maar je leeft vanuit je geloof. En dat bid ik jullie toe. Ik wil nog even daarbij zeggen, nog even herhalen, ook voor de mensen die zeggen, ja, maar ik heb geen kinderen meer thuis, of ik heb geen jonge kinderen thuis. Ik denk dat geloofsopvoeding ook veel breder gaat. Naar grootouders toe bijvoorbeeld, denk ik dat het heel nuttig kan zijn. om ook aan geloofsopvoeding te doen bij de kleinkinderen. Maar ik denk ook, als volwassenen onder elkaar, mogen wij elkaar ook een stuk opvoeden in het geloof. We hebben als gemeente hier vorig jaar zijn we doorheen het Oude Testament gegaan. De kleurplaten hangen daar allemaal nog op. We zijn nu volop bezig met door het Nieuwe Testament te gaan. Elke keer opnieuw doen we aan een stuk geloofsonderwijs. En mogen we, in de huiskringen die er zijn, mogen we in kleine groepen ook samenkomen. En mogen we daar ook aan geloofsopvoeding doen met elkaar. Wat houdt jou bezig? Wat zijn jouw zorgen? Wat zijn jouw vreugdes? Wat leren we nu vandaag vanuit de Bijbel? Wat kunnen we daarmee? Ik denk dat het iets is dat we veel breder mogen zien dan alleen voor ouders met kinderen of voor jonge kinderen. Al was het speciaal wel vandaag voor jullie. Maar kijk, we hebben er allemaal wel iets aan, denk ik. Zo, God zegen. Bedankt.